In deze podcast, u aangeboden door Gilead Sciences, Merck, Nordic, Novartis en Pfizer, spreekt verpleegkundig specialist Carlien Buys uit het Haaglanden MC te Den Haag met verpleegkundig specialist Majori de Wert uit het Maxima Medisch Centrum te Veldhoven over de highlights mammatumoren, gepresenteerd op het ESMO Congress 2024.
Wat leuk dat we samen een podcast opnemen.
Ja, dat vond ik ook, Carlien. Ik heb ook net enorm genoten van jou. Nou hoop ik dat ik er bijna ook voort kan zetten. En de deelname en was gewoon een hele belevenis op de ESMO. Ja? Veel gehoord, veel gezien. Ik heb al echt ongeveer 30 presentaties gevolgd. Wow. Over het onderwerp van borstkanker. Want je hoeft je eigen echt niet op dat gebied hier te vervelen. Nieuwe dingen gehoord, maar ook heel veel oude en bekende zaken. Er is volop dynamiek in die studies. En met name in het landschap van borstkanker. Zowel curatief als gemetastaseerd.
Ja, wat bedoel je met landschap?
Ja, dat er gewoon een heel breed geheel is. Zowel in de diagnostiek als in de curatieve setting. Maar ook in de follow-up en ook in de behandelingssetting. En met name zitten we hier natuurlijk voor de behandelingssettings. Ja, dat is echt huge. Die turnover van de studies, om de 5 minuten worden, gaat het gewoon door. Echt bizar om mee te maken. En wat mij nou vooral opviel van de gedane studies, is dat er veel gekeken wordt in deze ESMO naar biomarkers en algoritmes voor de behandeling. En er wordt gezocht naar antwoorden op vragen over afstemming van middelen. Of dat we nu dingen mono gebruiken of gecombineerd. Naar behandelingsschema's, naar doelgerichte behandelingen. Maar ook naar de-escalatie en natuurlijk naar nieuwe medicatie. En doordat er zoveel sessies op dit gebied was, had ik enorm veel keuze. En moest ik mezelf echt richten op bepaalde dingen.
Echt heel veel verschillende dingen.
Ja, dat is echt niet normaal hier. En ik heb het dus echt afgebakend. Ik hou mezelf alleen maar bezig met de endocrine therapie, de triple negatieve borstkanker en de ADC's. Ik ga ervan uit dat de verpleegkundige specialisten in Nederland weten wat de ADC's zijn. Want als je dat helemaal uit moet spreken, dan breek ik mijn tong. Dus ik hou het op ADC's. En dan zoeken ze het maar op. dan begin ik met de endocrine therapie. Wat zijn daar de highlights nou is? Nou, bij de ER-positieve borstkanker is er enorm veel dynamiek. Met name op het gebied van therapie op maat. Door gebruik te maken van die biomarkers. Zowel genetische mutaties, kiembaan als op de tumor en ook van de klinische markers. En wat het nu lastig maakt in de praktijk is wat je geeft in de eerste, de tweede of de derde lijn. Nou, in mijn instelling bijvoorbeeld gebruik je in de eerste lijn de AI's, de aromatase inhibitors, als monotherapie. En als je daar op een gegeven moment doorheen breekt, dan ga je naar de tweede lijn. Dan wordt het gecombineerd bijvoorbeeld met de CDK4-6 remmer. En de derde lijn, ja, dat is instelling afhankelijk hoe daar de werkafspraken over zijn. Het blijft dus lastig te voorspellen wie tamoxifen of een aromatase-inhibitor krijgt. Ha, wat een naam. Ik kort het af met een AI. Bij welke indicatie en wat te doen met de hormonale status van een hoog risico premenopausale vrouw in Nederland. Maar die ook, en daarbij gebruiken we dan ook nog een LHRH-antagonist. De HER2, de HERA-trial, geeft daar verder inzicht op. Deze studie heb ik ook goed even bijgewoond. En deze studie laat zien welke medicatie bij pre, maar ook bij postmenopausale vrouwen een winst geeft. Dus de subanalyse van deze studie toont dat ovariële suppressie bij premenopausale met een ER en HER2 neupositieve borstkanker winst oplevert in de overall survival bij gebruik van tamoxifen of een AI. Ondanks het feit dat ze eerst chemotherapie met of zonder trastuzumab hebben gevolgd. Dus het blijkt dat toevoeging van ovariële functies aan endocrine therapie met trastuzumab wordt aanbevolen bij patiënten met een verhoogd risico op terugkeer van ziekte. Dus je moet dan denken aan stadium 2 en 3.
Dat is een interessante uitkomst.
Ja, dat is echt, dat is echt openbaar. Maar er volgt nog meer. Echt daar best interessant.
Ja.
Onder verhoogd risico vallen de volgende klinische biomarkers, onder andere leeftijd, grootte en gradering van de tumor, geen pathologische complete remissie, een RCB van 2-3 en positieve klieren. In de arm van de ovariële suppressie met tamoxifen en trastuzumab wordt een 65% ziektevrije overleving gezien. en in de arm met de ovariële suppressie, met aromatase-inhibitor en trastuzumab, 81%. Dat is best veel. De overall survival met dezelfde schema staat gezien dat tamoxifen, even struggle, 79% geeft en bij de AI 92%. Nou, dat is heel opmerkelijk, want de conclusie luidt dus eigenlijk dat de AI het beter doet als het tamoxifen. En hierin zijn zelfs de premenopausale vrouwen in meegenomen. Dit was voor mij een eye-opener, omdat bij de premenopausale een AI bijna nooit gegeven wordt. Maar deze vrouwen hebben dus ook een LHRH-antagonist.
Ja, dat zodat ze in de overgang komen.
Juist, zodat ze postmenopausaal zijn. Ja, kunstmatig. Nou, om daarop in te gaan, van ja, wat is nou, hè, wat doet dan die LHRH-antagonist? Daar heeft de Astra-studie, is daar verder onderzoek naar gedaan. Om te kijken, moet je dat nou langdurig of kortdurig gebruiken? En dan zijn ze erachter gekomen dat een toegevoegde waarde geeft bij een langdurige ovariële suppressie in de vorm van bijvoorbeeld een operatie of langdurig gebruik van een LHRH-antagonist. Dat geeft een meerwaarde op de progressie ziektevrije overleving. Nou, dan weten we ook precies welke kant op moeten gaan. En wat mij nog meer was opgevallen bij die premenopausale vrouwen, en met name onder de vrouwen van 35 jaar. Ja, we weten dat zij vanwege hun leeftijd natuurlijk een hoger risico lopen op terugkeer van ziekte. En uit de praktijk blijkt ook dat zij therapie trouw lastig vinden.
Ja, dat is ook een belangrijk punt, hè?
Ja, dat is heel belangrijk.
Voor deze groep.
Want het geeft dus, wat de Hera Trial ook zegt, een toegevoegde waarde om die AI te gebruiken of die tamoxifen. Nou, uit een grote cohortstudie, een nationwide cohortstudie van Dunes uit Frankrijk, blijkt dat jonge vrouwen eerder stoppen met endocrine therapie dan oudere vrouwen. Hij laat ook zien dat patiënten die therapie trouw zijn, met een maximale onderbreking van 30 dagen, een 5 jaar ziektevrije overleving verbetert naar 6%.
Doe je dat al wel eens in de praktijk, een onderbreking?
Ja, je doet een onderbreking in verband met bijwerkingen. En dan wil je nog wel eens stoppen voor 4, 6 of 8 weken. Maar er is eigenlijk geen consensus over hoe je dat eigenlijk moet doen. En als hij dan al praat over 30 dagen, maximale onderbreking met de 5 jaar overleven van 6%. Ja, wat doet dat dan als je het dan langer onderbreekt?
Nou, ik kan me voorstellen dat het voor jonge mensen heel belangrijk is. Stel, je wil een reis maken en je wil...
Nou ja,
je hebt heel veel last van bijwerkingen.
Ja, dat klopt. En er zit vooral dan die overgangsklacht die dan bij die jonge vrouwen geeft. Ja, die is ook heftig. Nou, maakt het eigenlijk nog meer, als je dus langer stopt dan 30 dagen, dat je dan de winst maar hebt van 2,9%. Dus het doet wel iets als je het 5 jaar volhoudt.
Ja.
Nou, ik vind dat dan hier daar ook een enorme rol is weggelegd voor die verpleegkundige specialist. Laten we alsjeblieft die bijwerkingen wat meer managen en op en bevordering geven aan de therapietrouw. Hè, die daardoor mee oploopt.
Zeker.
Al jaren is bekend dat we niet eigenlijk zeker weten welke aromatase en inhibitor nou eigenlijk moeten starten. Maakt het nou überhaupt iets uit? Daar heeft mijn vorige podcast opnemer Mandy Rosmalen ook al een uitspraak over gemaakt. En die herhaal ik eigenlijk nu. Ja, het maakt eigenlijk niet uit. Maar wat mij nu wel opviel hier in het ESMO, is dat ze wel een onderscheid maken tussen non-steroïdaal en steroïdaal. Onder de non-steroïdale horen letrozol en anastrozol. Onder de steroïdale horen exemestane. En met die non-steroïdale worden eigenlijk meer onderzoek gedaan. Wat voor ons als VS'en weer de ruimte geeft om te kijken, en voor de oncologen om te kijken waar we mee kunnen starten, omdat er geen keuze in gemaakt hoeft te worden. Maar als er nou bijwerkingen zijn, dan kun je bijvoorbeeld switchen van non-steroïdaal naar steroïdaal om toch therapietrouw te bevorderen en de bijwerking te verminderen.
Ja, dat is een mooi gegeven om mee te nemen naar de praktijk.
Ja, dat vond ik wel een praktijkdingetje. Nou, maak nog een verder stapje en is de Natalie-studie. Deze studie is heel erg belangrijk voor de CDK4-6-raamwerk, die eigenlijk al standaard is in onze behandeling bij borstkanker. En met name, wat ik heel erg opvallend vind, is dat in de Natalie-studie gebruiken ze de ribosiclib maar voor 400 milligram. In plaats van in Nederland 600 milligram bij start. En dat doen ze bij de ER-positieve en HER2-negatieve borstkanker. En dat geeft al een winst in de gemetastaseerde setting. En doordat het nu al een winst geeft in een gemetastaseerde setting, ja, dan vraag ik mezelf af, mogen deze CDK's dan ook door naar de adjuvante setting.
Hmm.
Nou ja, ik ga heel eventjes wat meer uitleg geven over die Nathalie-studie, zodat je ook dat een beetje in context kunt brengen om het een stapje te maken naar de adjuvante setting. Nou, die ribosclip van 400 milligram wordt voor 3 weken gebruikt, met 1 week een tussenstop, gedurende die 3 jaar, aangevuld met een non-steroidale AI-remmer voor 5 jaar. De premenopausale vrouwen of mannen, die in stadium 2-3, dus de high risk, krijgen daarnaast nog een LHRH-antagonist iedere 28 dagen. Hiermee is vergeleken met alleen endocrine therapie in de adjuvante setting. Waar blijkt nu na 4 jaar dat er nog steeds winst is in ziektevrije overleving van meer dan 90,4% bij de ribosclip met de non-steroidale AI. En 87,1% met alleen een non-steroidale AI.
Interessant.
Nou, dat is best. Het is dan maar 3%. Maar ja, het is 3%, want ze vinden het belangrijk genoeg, want er wordt best veel over gesproken hier over de ESMO. En het voordeel laat zichzelf ook zien bij vrouwen onder de 40. Nou, dat is best interessant, toch?
Ja, dus daar weet je er al best veel over.
Ja, ja, om deze vrouwen dus,
leeftijden.
Ja, om deze vrouwen dus ook postmenopausaal te krijgen. Daarnaast heeft de Nathalie-studie ook gekeken naar prognostische en predictieve factoren om therapie op maat te geven, om zo overbehandeling te voorkomen. De studie gaat vooral uit van de klinische pathologische factoren als de KI-67, die de gevoeligheid moet beoordelen van de endocrine therapie. En de genexpressieprofielen worden gezien als de predictieve factoren.
Maar dat is ook echt personalized medicine.
Ja, hè, daar ga je steeds meer naartoe.
Ja, mooi dat die studie dat ook laat zien.
Ja, dat is ook heel mooi. Ja. Want hoe voudig kan een KI-67 zijn? Het gaat niet om de exacte maat, maar het gaat erom dat de patholoog een beginmaat heeft, een begingetal, en dan aantoont na een bepaalde tijd dat er een afname is in die KI-67. Nou, de patholoog hoeft alleen maar te tellen dus. Gaat hij van 10 naar 8, dan heb je al een winst. En dan is het nog af te spreken van wanneer start je nou zo'n meting met de KI-67. Nou, dat doe je bij oudere vrouwen die alleen een niet-steroidale AI hebben, begin je daarbij de start en dat doe je dan ook 2 weken nadien. Maar doordat je premenopausale in de overgang brengt met je LHRH-antagonist gekoppeld aan de AI, dan doe je het ook voorafgaand aan start van de behandeling, maar 4 weken nadien. Om toch goed postmenopausaal te krijgen. En dan hoop je dan te zien dat de KI-67 op laag gaat. En bij een afname is de goede werking van de endocrine therapie. Het is jammer genoeg dat dit nog geen standaard is in Nederland. Want het is eigenlijk een heel eenvoudig middel. En daarnaast zijn er nog helaas geen gevalideerde prognostische factoren.
Jammer.
Inderdaad jammer. Er is nog steeds behoefte aan duidelijkheid. Ik blijf nog even in die endocrine therapie. Dus ik hoop dat ik je aandacht nog goed kan houden. Inderdaad, er zijn veel studies over. Nou, nog een interessante studie was de Right Choice bij ER-positieve en HER2-negatieve gemetastaseerd borstkanker. En daarmee is de ribosclip plus endocrine therapie een betere progressievrije overleving biedt dan chemotherapie. Deze patiënten hadden een mediane progressieve overleving van 24 maanden. In tegenstelling door de patiënten die alleen maar chemotherapie kregen. Die hadden maar 12,3 maanden progressievrije overleving. Wegens toxiciteit van de behandeling kan er ook eerder gestopt worden. In de arm met de ribosclip werd er pas gestopt na 18,6 maanden. En in de arm van de chemotherapie al na 8,5 maand. Dit betekent voor de praktijk dat die CDK4-6-remmer gebruikt kan worden in plaats van de chemotherapie. Betere progressievrij, ziektevrije overleving, maar ook langdurige behandeling met een middel. Dit geldt ook weer voor die pre- en perimenopausale vrouwen. Als ze maar weer aangevuld zijn met die LHRH-antagonist.
Oh ja, in de overgang zijn.
Ja, die moet je echt blijven gebruiken. Op het moment dat de progressieve ziekte is, want dat kan natuurlijk, hè, het is niet eeuwig, Met de CDK4-6-remmer zeggen verschillende studies, dan moet je weer opnieuw kijken naar mutaties voor het maken van je volgende keuze. Dus weer die personalized. En wat houdt dit nou in? Nou ja, als je nou, daar zijn er weer verschillende middelen. Dus je gaat het per keer afhandelen. Als je nou geen mutaties hebt, dan zeggen ze, dan moet je starten met fulvestrant met everolimus of fulvestrant mono. Is er nou een ESR1 aangetoond die veelvuldig voorkomt bij jonge vrouwen, dan wordt er gezegd, start dan met elastestrant. Ja, dat is nog steeds in studieverband, dus daar wachten we nog op. Dan hebben we ook nog onze bekende mutatie, de PIK3CA, die vooral voorkomt bij oudere mensen. En dan wordt er gezegd, je moet starten met fulvestrant en alpelisib, of fulvestrant met capivasertib. En capivasertib is een AKT-kinase-remmer. Ja. Dat is ook weer interessant, want daar zit ook weer een mutatie op. Namelijk de AKT1. Waardoor die fulvestrant met capivasertib ook gebruikt wordt, kan worden bij de gemuteerde AKT1. En ook bij de P10. En tot slot hebben natuurlijk ook nog de BRCA1-2 en de PALP2 mutaties. En deze, daar wordt geadviseerd om een PARP-inhibitor te gebruiken. En dat is olaparib. Als nu blijkt, want dat krijg je natuurlijk ook op een gegeven moment in de gemetastaseerde setting, dat de endotherapie gewoon echt totaal helemaal zijn werking niet meer heeft. Ja, ook niet. Dan moet je overgaan op de mono of de gecombineerde chemotherapieën.
Wat is er veel, hè, over de...
Ja. Echt niet normaal. Ik heb echt een schifting.
Positieve tumoren.
Ja, ik heb echt een schifting moeten maken. Want er zijn nog veel meer studies, maar dit vond ik opvallend en dit heb ik echt naar voren gebracht.
Zoveel subgroepen.
Ja, heel veel subgroepen.
Vrouwen postmenopausaal zijn, ja. Of niet.
Ja, inderdaad.
Jong, oud. Al die kenmerken.
Ja.
En zoveel keuzes.
Ja, inderdaad. En maar ook dat op een gegeven moment in de gemetastaseerde setting de ER-positieve tumoren dus ook veranderen. Naar ER-negatieve tumoren, omdat ze niet meer reageren op die hormoontherapie. Ja, dat is een hele uiteenzetting. En geeft mij wel een opstapje weer naar mijn volgende item. Dat is die triple-negatieve. Ah. Die heb ik ook nog weten te volgen. Want is triple-negatief wel zo negatief? Dat vraagt zichzelf in Nederland zichzelf iedereen af. Dus ik heb daar echt wel een paar sessies over gevolgd.
Interessant.
Ja, en dan gaf jij mij ook als tip, Carlien, dat ik moest kijken naar de triple B-studie, gegeven door Marleen Kok. Nou, dat heb ik ook gedaan, dankzij jou. Heb ik die er toch toegevoegd. Maar ja, eigenlijk moest ik daar ook wel naartoe. Het is een Nederlandse studie. Ja,
dat was ook een mooie studie.
Een mooie studie is het. Nou, even voor onze luisteraars. Dit is een gerandomiseerde studie, gegeven inderdaad door Marleen Kok. En dat wordt met een toevoeging van bevacizumab of atezolizumab dat zijn dan zogenoemde PD-L1 remmers. En die worden dan in combinatie met paclitaxel gegeven. En dat geeft een betere progressievrije overleving bij patiënten met een gemetastaseerd triple-negatieve borstkanker. En die ook nog eens een kiembaan BRCA1-2 mutaties hebben. Nou, dat is echt wel een veropenbaring. Daar mogen we echt trots op zijn.
Ja.
En eigenlijk laten ze daarbij zien, daarbij de hazard ratio aan het oplopen is en nu al op 0,63 staat. Dus ja, dat is echt...
En je moet
echt
toch onder de 0,7 zijn?
Ja, dus we hebben hem.
Ja, hij is binnen.
Hij is binnen. Dus ik ben ook erg benieuwd hoe we daar met z'n allen mee omgaan. En we nemen ook deze mee naar de praktijk. En vooral omdat je ook van Nederlandse bodem is. Ja, denk ik wel dat het een punt van de agenda op de kankernetwerken komt te staan. In de verschillende groepen in Nederland.
Nou, gaaf.
En er wordt dus vervolgd, want ze zijn nog niet klaar met onderzoek.
Maar leuk dat het ook een Nederlandse studie is.
Ja, hè? En ook zo baanbrekend, hè?
Ja.
Ja, een andere baanbrekende studie, die weet ook iedereen, is de Keynote 522. En die heeft ook weer een mooi nieuws gepresenteerd op deze ESMO. En daarbij is aangetoond dat pembrolizumab toegevoegd een standaard moet gaan worden aan de chemotherapie bij triple-negatieve borstkanker, omdat het een verbetering geeft in de pathologische complete remissie en ziektevrije overleving in de curatieve setting.
Ah.
Dus Het is altijd belangrijk, en dan weet iedereen, dat bij triple negatieve borstkanker een patholoog een complete remissie bereikt wil worden. En dat doet dus pembrolizumab, zegt de keynote 522. Hmm. Want er is een follow-up mediaan van meer dan 75 maanden. En daar ga ik eventjes nu met percentages smijten, maar dat is wel opwarend nieuws. Als je nou kijkt naar overlijden, dan is in de studiearmen met pembrolizumab maar 14,7% die daaraan overlijden. In tegenstelling tot de arm die pembrolizumab niet krijgen. Die is 21,8. Als we dan kijken naar de overall survival, die is bij pembrolizumab 86,6. En zonder pembrolizumab in de neoadjuvante setting 81,7%. Dus ook weer een winst.
Mooi winst.
En daarnaast wordt natuurlijk ook gekeken naar ziektevrije, of dat de ziekte weer terug is gekomen. En dan zie je in de arm van de pembrolizumab dat het maar 81,2% is. En in de arm zonder pembrolizumab 72,2%. Deze resultaten bevestigen dus de potentie van pembrolizumab als een sleutel voor de gecombineerde therapie op hoog risico curatieve triple negatieve borstkanker. Waardoor deze toevoeging eigenlijk als standaard toegevoegd moet worden in onze praktijk, zo zeggen de onderzoekers.
Ja, mooie uitkomsten voor deze triple negatieve.
Ja, dit geeft zoveel inzichten. Waardoor je dus eigenlijk jezelf mag afvragen op het wat ik het eerste keer zei, is negatief wel zo negatief? Want dat zegt deze studie eigenlijk. En wat gaan we mee doen in de praktijk? Ja. Ik ben benieuwd wat daar het antwoord op gaat volgen. Wel geven ze, want aan iedere studie zit natuurlijk ook een kanttekening, dat er veel toxiciteit van de immunotherapie kan opleveren. En die ook weer een delay kan opgeven in het moment van opereren. En dat wil je eigenlijk ook niet, want die combinatie, die is juist zo sterk.
Ja.
Opwerken naar pathologische complete remissie en tussen de 3 en 5 weken ze opereren. Ja. Kijk, en de bijwerkingen zoals hypofysitis, ja, die kunnen daar echt een delay in geven. En ja, dus we moeten daar ook goed kijken naar een patiëntenselectie om dit aan te gaan. En wij als VS'en moeten goed insteken op de bijwerkingenmanagement.
Zeker. Als een belangrijke rol voor de verpleegkundige specialist.
Ja, dat is altijd weer belangrijk om daar ook naar te kijken. Hè?
Ja.
Nou, hoe kunnen we dan een patiëntenselectie doen? Ja, daar is eigenlijk Veerle Geurt uit het AVL mee bezig met haar TILS op het histologisch biop. Die kan daar een toegevoegde bijdrage bij leveren. En ja, wat zijn ook TILS? TILS zijn tumor-infiltrerende lymfocyten. En uit onderzoek is gebleken, hoe hoger het percentage is, hoe beter er op therapie gereageerd kan worden, waardoor je dus ook wel eens therapieën kunt weglaten. En dat is eigenlijk een mooie prognostische waarde om te kijken, wat doen we nu eigenlijk met ons standaard pakket en wat kunnen we eigenlijk weglaten? En wat moeten we gebruiken?
Wat interessant.
Ja, en in Nederland gebruiken we het afbouwkappunt 30% en hier zie ik in studies 20%. Ik heb niet weten achterhalen waarom daar een verschil in is. Misschien weet dokter Geurts daar een antwoord op. Op de ESMO, om op die TILS verder te gaan, is er ook een studie geweest, de NEOPACT. En daar werd carboplatin met docetaxel en pembrolizumab en hoge TILS met een hoger resultaat, omdat het 30% was, een hoog resultaat gegeven op pathologisch complete remissie. Namelijk 74% en in een RCB tussen de 0 en de 1 van 69%. Dus je ziet ook aan de RCB dat je voorgaande therapie echt een winst heeft gegeven. En het is een mooie uitkomstmaat van de operatie, vinden we.
Ja, dat geeft dan steeds meer inzicht, hè?
Ja.
En wat is goed voor wie?
Wat is goed voor wie, inderdaad? Nou, wat betekent dit nou eigenlijk voor de adjuvante setting? Dat is afhankelijk van de eerdere aanwezigheid en resultaat van de neoadjuvante chemotherapie in de RCB. Maar ook in de toxiciteit van de patiënten. En daarop wordt de adjuvante therapie op afgestemd. Ik zal daar nog een verdere verduidelijking op geven naar aanleiding van die RCB's. Als nu een RCB blijkt tussen de 0 en de 1, dan doe je geen toevoeging van de pembrolizumab meer, bijvoorbeeld.
Oh ja, dus ook dat weten ze al.
Dat weten ze ook al, inderdaad. Maar ja, je hebt natuurlijk ook een mediane, een RCB2. Ja, dan moet er echt gekeken worden van wat zijn dan de patiënten toxiciteit geweest. En is er dan ruimte voor monotherapie te geven, of moet er alsnog een gecombineerde chemotherapie gegeven met pembrolizumab? Ja, daar liggen echt nog steeds vraagtekens. Maar er is ook al duidelijkheid bij de RCB3. Daar wordt gewoon gezegd, gecombineerde therapie is nodig. En dan kun je, daarin kun je dan weer kijken naar, is er een kiembaan gentrakschap aangetoond met BRCA, 1 of 2? En is dat niet het geval, dan kun je gewoon pembrolizumab met of zonder KPC-tabine geven. Is die wel aangetoond, die mutatie? Ja, dan is pembrolizumab met of zonder olaparib ook een mooie keuze. Dus weer een mooie uiteenzetting hoe je dingen op biomarkers en mutaties kunt inrichten.
Nou, die ontwikkeling is echt al ver, hè, in de borstkanker.
Ja, dat is echt niet normaal. Nou, jij had het er straks over die Ruxitan. Dat weten onze mijn luisteraars niet. Maar ik ga nu ook nog daar wat meer over vertellen. Want ik had gezegd dat ik ook nog wat meer over ADC's ga kijken in de studies. Want het is echt upcoming, ook in Nederland, over ADC's. Nou, op dit moment hebben wij in de borstkanker 4 ADC's. En dat weten we ook allemaal, dat zijn de TDM1 en de trastuzumab met deruxtecan. Hier heb je ook die jouwe. Maar er zijn ook 2 opkomende ADC's. En dat zijn de sacituzumab govetican en de datopotamab met deruxtecan en met durvalumab. Ja, deze laatste 2, die haken niet op de HER2-positiviteit. Deze haakt in op de TROP2-expressie. Dat is een andere...
Oh, die ken ik niet.
Dat is een andere aanhaking.
Andere, ja.
Waardoor je dus ook andere bijwerkingen ziet. En daaraan wordt dus verder naar gekeken. Kijk, de TDM1 en de deruxtecan wordt inmiddels al als behandeling ingezet in Nederland. En er is ook weer de Destiny Breast 12 is daarmee bezig geweest. Waarbij de deruxtecan een gunstig effect heeft op afname van de hersenmetastase. Ja, dat is wel een eye-opener. Want doordat ze daar dus wat meer grip op krijgen, dan zie je ook dat de 12 maanden lang progressievrije ziekte is bereikt bij 62% van de patiënten.
Zo.
Nou, we weten wat hersenmetastase kan doen. Ja. Het is echt wel heel fijn voor deze patiënten dat ze meer kwaliteit van leven gaan krijgen.
Een hele mooie uitkomst.
Ja, en daarnaast laat het ook zien, die studie, dat je 71,7% ook verbetering ziet in het centrale zenuwstelsel. Nou, top toch?
Ja.
Nu kan ook de vraag gesteld worden of radiotherapie weggelaten kan worden als behandeling bij deze hersenmetastase, als je deze uitkomsten krijgt. Nou, kan je vertellen, dat wordt nog verder onderzocht.
Dat gaan we in de toekomst
zien. Daar gaan we in de toekomst naar kijken. Nou ja, iedere medicijn heeft natuurlijk ook zijn kanttekeningen. Dat heeft de deruxtecan ook. We weten allemaal dat het een ILD op kan leveren, interstitiële longdisease. Ja, daar schrok ik eigenlijk wel van. Ik heb nu echt de resultaten gezien. Dan zie je van het is 10% die dat kan krijgen. En van die 10% overlijdt ook nog eens een keer 10%.
Dat
is best veel. Dus als andere tumorgroepen dit medicijn gaan gebruiken, maak even de gebruik van de uitkomsten van de Destiny Breast 12. Want daar kunnen misschien die tumorwerkgroepen ook iets mee. En wij als VS moeten daar echt alert op zijn. Ook al heb je maar een kuchje, iedereen weet dat. Ga het hoestgedrag uitvragen en is er een verdenking op ILD. Dat is wel heel belangrijk.
Ja, zeker.
Nou ja, de effecten van ADC's, zowel positief als negatief, zijn niet geheel totaal ontrafeld. Resultaten uit verdere studies zullen laten zien wat ADC's nog meer kunnen doen. Voor de patiënten met een gemetastaseerde ziekte moet het nu mono of gecombineerd gebruikt worden. En ga ADC's ervoor zorgen dat we zelf chemotherapie weg kunnen laten? Ook een mooie vraag, hè?
Ja, ook iets wat in de toekomst zal blijken.
Ja. Hè? En dan heb ik het alleen maar over de gemetastaseerde setting. We gaan misschien nog een trapje hoger. Gaan deze ADC's ook nog een rol krijgen in de curatieve behandeling van borstkanker. Ik ben benieuwd.
Ja, ik ben ook heel benieuwd.
Welke studie gaat ons dat nou zeggen? Ik zit te wachten. Nou, wat ik nog tot slot eigenlijk, want ik ben eigenlijk aan het opvoeren naar mijn einde. Wat ik nog tot slot aan mijn collega's wil zeggen, is dat er een promenadestudie is geweest in de adjuvante setting met capecitabine bij triple-negatieve borstkankerpatiënten met een niet-pathologische complete remissie. Dus echt de slechte triple-negatieve borstkankerpatiënten. Nou blijkt dat die na 3 jaar geen winst hebben op een ziektevrije overleving. Heel bijzonder vind ik dat, want dit is standard of care in Nederland. En ik vind dat we daar met z'n allen moeten naar kijken, want die capecitabine geeft ook wel best wel toxiciteit. Dus het is wel zeker iets om over na te denken. Nou ja, iedereen kent mij. Hè? Ik heb altijd nog wel de laatste opmerking. Ja, sorry, maar ik ben nou eenmaal een gedreven persoon. Dat is echt de laatste. Ik heb ook nog een studie gezien en die zie je in de Daily Report van de ESMO. Als je lid bent, kun je daar ook naartoe. Daar is het dat er zelfs studies nu lopen die met chemoradiatietherapie een verbetering geven in de pathologische complete remissie. Dus neoadjuvante chemoradiatietherapie bij borstkankerpatiënten is het misschien mogelijk om de chirurgie weg te laten. Ik wacht op het vervolg van dit onderzoek.
Het is
wel een heel interessant item. Dus ja, ik hoop dat mijn enthousiasme overgedragen is aan jullie. Ik heb wat eye-openers hopelijk kunnen vertellen. En ik ga aan de slag.
Ja, wat neem je mee naar huis? Ja. Voor de verpleegkundige specialisten.
Nou ja, die bijwerkingenmanagement. Dat is echt een awareness. Dat wisten we natuurlijk al. Maar met die nieuwe middelen moeten we daar wordt onze rol steeds belangrijker. Ja, en wat doen we met al die nieuwe middelen? En wat doen we ook met het personaliseren van die behandelingen? We moeten ook kijken naar de patiënt zelf die tegenover ons blijft zitten. Dus onze holistische benadering krijgt steeds meer kracht. Ja, en die capecitabine. Daar was ik echt van geschrokken. Dat neem ik ook mee.
Ja. Ja.
En die chirurgie. Echt bijzonder.
Ja.
Nou.
Mooi dat je dat hebt gedeeld met ons. Ja. En dat je zoveel te vertellen had.
Ja, graag
over gedaan. Zoveel ontwikkelingen.
Graag
wat er zoveel gaande. Hè,
ja. En we kunnen van elkaar leren.
Patiënt. Ja, zeker.
Oké. Nou, tot ziens allemaal.
Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website netwerkvso.nl.